Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Jamyat hai podcast last yapin, ode jan tolen yet go jan dong fong ge wai chan, to my sai fong ge zi zhao yong hap ge sing si. Lego hai yet go dim sum jung hai mei mei ge de fong. Hai yet go mo tin dai lao zhang shan ju do de ping sin ge de fong. Hang gong hai chin ke yam man lay siu long yun sin koi ge mo shu dong jo ge sing si. Yet do hai gao ching hang gong. 在咸鲜海风中仍然回响的地方，这个是一个市场摊贩在古老寺庙的宁静背景下高声吆喝他们商品的地方。欢迎来到美丽的香港。
Weinig plekken maken zo overtuigend aanspraak op het cliché-alias East meets West als Hongkong. Een Oost-Aziatische volksaard overgoten met een Brits sausje. Je vindt er rijstdumplings en noedelsoepen, maar wel vaak op Engelse menukaarten. Dus mensen, als ze hier niet veel thee drinken, dan weten wij het ook niet meer. Hongkong is de plek van één land, twee systemen. Maar die status maakt het wel een turbulente woonplaats. Grote broer China neemt niet langer genoeg met de staatkundige zeggenschap ook de Hongkongse ziel moet gehoorzamen. Geen wonder dat het broeit in het menselijke mierennest. En dit mierennest is qua ligging misschien wel de mooiste wereldstad ter wereld. Wat jullie?
Nou, dat komt zeker wel voor een aanmerking, denk ik.
Ja.
Hey, leuk, we doen weer een wereldstad.
Zin in wel, ja. Ja.
Wij zijn er geweest, hè Max?
Samen. Een jaar of 7 geleden of zo.
Ja, zoiets, ja.
Toen was het nog rustig. Heel rustig trouwens, want toen was er een tyfoon.
Ja,
toen kregen wij een soort van unieke kans om, om s'avonds gewoon de straat op te gaan en dat er niemand was. En iedereen verzekerde ons van, joh, dit komt niet vaak voor.
Ja, en toen de tyfoon er niet was, was het er echt heel warm. We waren echt midden in de zomer en heel vochtig. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt, was nooit in de tropen geweest en Hongkong ligt toch best wel zuidelijk. Echt zuiden van China.
Hey, je kon geen 2 meter buiten zetten voordat je hele rug nat was.
Echt niet normaal, joh.
Ja. China trekt mij dus niet per se heel erg. Tenminste, die miljoenen steden helemaal niet. De hotspots wel enigszins en de natuur natuurlijk. Maar Hongkong heb ik dan weer een zwak voor. Het lijkt mij wel echt een magische plek om, om te zijn.
Ja, maar Hongkong is ook echt wel anders.
Ja, natuurlijk.
Dat is zo'n stad waar je van tevoren inderdaad al een zwak voor kunt hebben.
Ja,
zo voel je het wel een beetje.
Ja. Maar goed, voordat we die kant op duiken, wilde ik eigenlijk nog even jullie ervaring vragen naar de pubquiz. Want, lieve luisteraars, we hebben natuurlijk een paar weken geleden hebben wij een pubquiz gehad. Die zouden we eigenlijk buiten doen, maar toen was het windkracht 5. En om iedereen rondvliegende blaadjes te besparen, zijn we toen uiteindelijk naar binnen gegaan. Wat echt het beste besluit ooit was. Tenminste, kijk even naar jullie.
Ja.
Het was echt supergezellig. Er zaten denk ik zo'n 200 mensen binnen. Echt wel hutje-mutje. Maar dat mocht de pret niet drukken, want het was echt... Nou, fantastisch.
Ik vond het echt vet gezellig, man. Ja. Ik was ook jarig, dus dat scheelt ook. Maar al die mensen bij elkaar, zoveel. Niemand had er heel veel last van, volgens mij.
Nee.
Mensen deelden wel echt tafels. En mensen hadden het ook wel gewoon gezellig met vreemden. Vind ik altijd mooi.
Ja.
En heel veel gejuich.
En je krijgt ook echt mooie willekeurige verhalen dan van luisteraars. Die dan specifieke dingen hebben meegemaakt of dingen weten van, je, van de podcast.
Ja, zal ik een mooie vertellen?
Nou.
Ik hoorde van iemand, dat was wel mooi trouwens, die was naar Zimbabwe geweest. Dat doet ook niet iedereen. En die zat in het vliegtuig en die wilde ze toch even voorbereiden. Volgens mij doen wel meer mensen dat met de podcast. Dus die zetten dat even nog snel aan. Dus die had het in het vliegtuig zitten luisteren. Onze aflevering over Zimbabwe. En hij ging daar mensen bezoeken. Dus hij had op zich wel een ingang en zo. En zat op een gegeven moment zat hij aan een tafel met heel veel rijke witte Zimbabwanen. Dat zijn er ook niet zoveel meer tegenwoordig. Mm. En hij had dat verhaal dus gehoord over die Golden Girls. Die hockey chicks die hadden gewonnen met de Olympische Spelen in 1980. En hij dropte dat feitje. En één iemand aan zijn tafel die zegt, ja, dat is niet gelogen. Want ik zat in dat team.
Ja.
Holy moly.
Dan zit je daar ook echt insane.
Ja, en dan hoop je maar dat je het wel goed verteld hebt.
Ja.
En de vrouw op leeftijd inmiddels.
Ja, want het was 1980, dus 43 jaar geleden. Dus ze zullen nu een jaar of 65 zijn.
Ja.
Echt vet mooi. Ook in die hoeken van de wereld.
Ja, ik had ook een mooie. Weet je nog dat ik in de aflevering Canada vertelde dat ik in de trein een feitje had geluisterd over Celine Dion? Namelijk dat ze voor Zwitserland op het Eurovisie Songfestival was uitgekomen.
Ja, hoe noemde jij die mensen die dit zeiden? Een soort
Nerds net zoals wij. En toen kwamen twee gasten naar me toe op de pubquiz. Die vroegen van, was het in de trein van Arnhem richting Utrecht? Ik zei ja, want dat waren wij.
Nee joh, dat is echt toevallig.
Echt bizar.
Heb je ze wel bedankt?
Ja, enorm ja. En ze voelden zich ook niet beledigd door mijn kwalificatie als nerds net zoals wij.
Als mega nerds. Dus,
gelukkig. Nee,
ze zijn uiteindelijk echt vrienden van de show, toch? Of niet?
Ja, en over vrienden van de show gesproken. Een heel mooi nieuw lijstje.
Zo.
We danken hartelijk Nino Langelaan, Frederike, Ingeborg, Fadi Hababa, Uta Tsuhima, Vincent Schut, Pepijn Bos, Roland en Willem Heerbaard.
En Juliette Taket, Maarten de Jong, Anneke, Maaike, Julius Baart, Meike, Thomas van Tienhoven en Kadir Oost.
En Laura, Daan den Haan, Janine, Willem, Annebep Doeleman en Luc van Rooij. Weer een heel team.
Dankjewel.
Het is echt... Het gaat maar door, jongens.
Ja, super.
Niet minder welkom deze keer.
Nee, absoluut niet.
En wat een mooie aflevering om in genoemd te worden dan in Hongkong.
Zeg dat.
Hartstikke mooi.
Nou, take it away, Max.
Ja, joh, we hebben haast. De ligging van Hongkong. Het ligt in/aan het zuidoosten van China. Die in/aan, daar gaan we het vandaag heel veel over hebben, denk ik. Dat is maar net welke status je hanteert. Ze hebben wel veel statussen gehad. Tegenwoordig zijn ze officieel een speciale bestuurlijke regio van China. Voornamelijk een verzameling van eilanden zijn ze, meer dan 200. Maar met het vasteland van China zijn ze ook verbonden door het schiereiland Kowloon. Oppervlakte kunnen we eindelijk gewoon een keer zeggen. De afmetingen van zo'n stad is altijd moeilijk. In dit geval is het 1107 vierkante kilometer. Nou ja, best wel een afgebakend gebied. Met eilanden, die houden gewoon op. Niet zo'n sprawl waar je gewoon kunt afvragen waar de stad eindigt.
Ja.
Die 1107 vierkante kilometer maakt ze net iets kleiner dan Flevoland. Nou, er wonen 7,5 miljoen inwoners ongeveer in Hongkong. En ze zijn dus ook verbonden met die Paro Rivier Delta, die Pearl River Delta. Waar ook Guangzhou en Shenzhen in liggen. Alles bij elkaar wonen daar iets van 70 miljoen mensen, exclusief Hongkong. Echt waanzin. Ja. Dus je moet elkaar daar echt niet kwijtraken als je daar bent.
Ja.
Hongkong zelf trouwens is maar voor een kwart bebouwd. Want het zijn echt van die magisch steile bergen. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Dus het is ook echt een vet dicht bebouwd gebied. En het is ook logisch dat dit ook echt een van de dichtst bevolkte gebieden van de wereld zijn. Ik zat eens te kijken, dit zullen echt wel plekken zijn waar je vrienden hebt wonen die gewoon verticaal verder van je afwonen dan horizontaal.
Ja, zeker.
Dat moet wel.
Ja.
Ze betalen met de Hongkongse dollar. Ze geloven er ook best wel wat oude Chinese religies. Het is echt een mix van Confucianisme, Boeddhisme en Taoïsme. Dus het is een polytheïstische religie. Het moderne Boeddhisme is ook wel groot, net als het Christendom. De twee officiële talen zijn Engels en Chinees. Dus dat is een beetje algemeen. Specifieker spreken de mensen Kantonees. Achternamen zijn Chan, Lung, Cheung, Lau en Li. Een van de 10 mensen ongeveer heet Chan. Dus die komt echt vet veel voor. Chan. Sowieso alle veel voorkomende achternamen die komen echt wel vaak voor. Dus ze hebben niet zo heel
niet
veel
heel
verschillende.
Veel variatie, nee,
precies. Niet zoveel variatie.
Hebben ze geen Britse achternamen? Geen dingen die daar nog vanaf helemaal niks?
Niet zo. Nee.
Niet zoveel mensen van Britse afkomst.
Nee, daarom. Nee. Ik had misschien nog ergens een Smith of zo. Ja, misschien meer gehoopt dan verwacht.
Ja, maar... een Jones of zo. Ja. Fijn zo'n verdwaalde. Ja, de vlag heb je een rode vlag. En met in het wit zie je 5 kroonbladeren van de Bohinia blackiana. Dat is een bloem. Die vlag is pas operationeel vanaf 1997. Wat ook wel een belangrijk jaar. En het rood staat voor China en het wit staat dus van voor één land, twee systemen. Vandaar.
Een hele mooie vlag.
Ja, ja, maar ik vond de vlag onder de Britse heerschappij ook wel mooi hoor.
Hoe zag die eruit?
Kolonie. Nou, linksboven Union Jack, dus dat is niet zo heel bijzonder. Maar dat wapen wat op die vlag stond, dat is een Engelse leeuw samen met een Chinese draak. Echt fantastisch.
Oh, wow, wat vet. Ja. Dat is een eentje voor liefhebbers.
Ja, ja zeker.
Ah, nice.
Nou, ondanks de grootte van Hongkong hebben we toch een kleine podcastlas aflevering hierover. Dat betekent dat ik jullie door het hele eerste hoofdstuk mag loodsen met bevolking, geschiedenis en politiek. En we beginnen even met een duik in de geschiedenis. En dan hoeven we niet zo heel ver terug, want ja, het gebied waar nu de stad Hongkong ligt, dat wordt al wel duizenden jaren bewoond. Eerst door Longshan, daarna door de Han, wat nu in het grootste deel van China ook de meest dominante etnische groep is. Maar op deze plek lag eigenlijk nooit een grote stad in die tijden. Niet dat er op dat moment in China überhaupt nog geen grote steden bestonden, want de Chinese steden die waren, nou, 1000 jaar geleden, 1500 jaar geleden, echt verreweg de grootste van de wereld. Dus ja, het is niet dat allemaal hele nieuwe wereldsteden zijn. Beijing, Hangzhou, Nanjing bijvoorbeeld, die zijn echt allemaal grootste steden ter wereld geweest in de afgelopen 2000 jaar. Maar hier dus niet. Wel het nabijgelegen Guangzhou, dus Canton, was al een grote stad, maar Hongkong bestond dus nog niet. En er kwam eigenlijk pas verandering in het begin van de 19e eeuw. Dus pakweg 200 jaar geleden.
Oh, zo jong.
Zo jong. Wat gebeurde er? Britse schepen die gingen op dat moment steeds meer handel drijven met China en deden dat met een aantal verschillende havens in het zuidoosten van China. En die Britten die waren vooral geïnteresseerd in thee, zijde en porselein. Die classic. Drie producten. Ja. Heel classic. Andersom waren de Chinezen totaal niet geïnteresseerd in welk westers product dan ook.
Nee,
die hadden zoiets van, fuck jullie met wat je maakt. Wij nemen vrijwel niks van jullie af. Geef maar gewoon goud en zilver. Dan exporteren wij gewoon onze thee aan jullie.
Oh, dus ze gingen toen ook al lege handelsschepen terug van Europa naar China.
Exact.
Made in China was toen ook al zo.
Ja, precies. Het gevolg was dat het Verenigd Koninkrijk dus flink moest betalen in de vorm van goud en zilver om die thee te kunnen blijven drinken. Nou, maar er was wel één product waarvoor in China wel een afzetmarkt zou zijn. Het groeide heel goed in Brits-Indië. En dan heb ik het over,
ik denk, opium.
Ja, opium. En opium is natuurlijk de basis voor heroïne. Een extreem verslavende, gevaarlijke drug. Was daarom in het keizerrijk China streng verboden. Dus de Britten die konden dat niet openlijk invoeren. Die konden dat dus niet op hun eigen handelsschepen invoeren. Dus verzonnen ze een list. Wat deden ze? Ze gaven de opium aan handelaren die het vanuit Brits-Indië stiekem naar China smokkelde. En die gaven vervolgens het grootste deel van de opbrengst terug aan de Britten. Het waren dus eigenlijk gewoon drugsrunners, zo kan je het zien. En het geld dat de Britten hiermee verdienden, gebruikten ze er vervolgens om het tekort op de handelsbalans op te lossen en Chinese thee van te kopen. Dus dat Chinese, het geld wat Chinese particulieren betaalden voor opium, dat vloeide weer terug in China in ruil voor thee, porselein en zijde.
Goede witwaspraktijk hier.
Ja, inderdaad. Echt. Nou, in China leidde die opiumsmokkel echt tot enorme problemen. Want ik zei al, super gevaarlijk, super verslavend. Veel Chinezen raakten verslaafd. En er verdween natuurlijk heel veel geld naar het buitenland. En die verslaafden, dat waren nou niet echt de daklozen en de onderlagen van de bevolking of zo. Dat waren echt de welgestelde, hoger opgeleide Chinezen, waar juist de economie grotendeels van afhankelijk was.
Ja, de mensen met geld.
Ja, dus dat ging gewoon, de economie ging gewoon onderuit, omdat er een hele laag flink aan de opium zat. Nou, voor de keizer van China was dat aanleiding om echt hard in te grijpen. Handelaren op te sporen, ladingen onderscheppen, vernietigen. Eigenlijk precies de drugsoorlog die vandaag de dag ook op veel plekken wordt gevoerd. Nou, de Britten die zagen hun handel onder druk staan. Die waren natuurlijk niet blij met het harde ingrijpen van de Chinese keizer. En wat deden die? Die stuurden gewoon het leger erop af om hun handel te beschermen. Dus Britse oorlogsschepen die kwamen naar China toe. We hebben het over 1839 inmiddels. En dat is het begin van de eerste opiumoorlog.
Hey.
tussen het Britse Rijk en China dus. Nou speelde er veel meer in die oorlog dan alleen opium, want China was gewoon tamelijk naar binnen gekeerd, hanteerde tamelijk strikte handelsvoorwaarden, ook op andere producten. Dat vonden de Britten niet zo fijn. Die wilden natuurlijk het liefst gewoon vrije wereldhandel met koloniën en ook met andere landen. Dus daar waren ze niet gelukkig mee. Dus eigenlijk die term opiumoorlog, die is een beetje dubieus. Maar goed, oorlog, opium was wel de directe aanleiding.
Maar dit is wel echt het begin van die eeuw die China echt haat.
Ja. Ja.
Toch? Waarin ze het idee hebben gehad van, wij waren altijd heel machtig en dit is één grote pauze waarin we gewoon vernederd zijn door de rest van de wereld.
Ja, ja. De eeuw van de vernedering noemen ze dat toch ook zelf?
Ja. Ja. Nou ja, vernederd werden ze ook, want die eerste opiumoorlog, die werd overtuigend gewonnen door de Britten. En in 1842, dus 3 jaar later, werd het verdrag van Nanjing gesloten. En daarbij kregen de Britten het recht om te handelen met verschillende Chinese havens en het eiland Hongkong werd zelfs een Britse kolonie. En dat is dus eigenlijk het begin van dat we spreken van Hongkong, 1842. In de jaren daarna groeide op dat eiland een stad die een serieuze handelspost werd en echt een havenstad. Er kwamen ook veel Chinese handelaren van het vasteland wonen. Dus daar is die stad eigenlijk ontstaan. Nou, China was natuurlijk niet zo gelukkig met de uitkomst van die eerste opiumoorlog. En de naam zegt het al, als er een eerste opiumoorlog is, dan komt er ook een tweede. Ja.
Ik denk niet dat ze zijn begonnen met dat ding de eerste opiumoorlog noemen.
En in 1856, dus 14 jaar na het einde van de tweede, brak die uit. Duurde 4 jaar, uitkomst was min of meer hetzelfde. De Britten kregen er weer een stukje land bij. Nou, Kowloon, dat schiereiland ter noorden van het eiland Hongkong. En nog 40 jaar later, in 1898, werd die kolonie nog groter. Toen hebben de Britten namelijk de New Territories. Dat is eigenlijk het gebied tussen Kowloon en de rest van het vasteland van China. Voor de 99 jaar daarna geleased. Dus vanaf 1898 tot 1997 leasde het Britse Rijk de New Territories.
Maar heb je toevallig gevonden waarom dat 99 was? Ik weet altijd wel dat 99 was geweest, maar ik heb echt geen idee waarom niet gewoon 100.
Ja, geen idee. Ik denk dat er maar 2 cijfers op het contract pasten. Ja. 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 Maar goed, bijna de hele 20e eeuw dus. Toen heeft eigenlijk dus de Britse kroonkolonie Hongkong de vorm gekregen die we nu ook, zoals we Hongkong nu ook beschouwen en zoals het ook als entiteit wordt gezien.
Ja.
Nou, wat moet je verder weten over die 20e eeuw? Nou, bijvoorbeeld dat Hongkong werd aangevallen door Japan op dezelfde ochtend als Pearl Harbor en daarna 4 jaar bezet is geweest door Japan. Dit is ook een stukje geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog die ik totaal niet ken, de Japanse bezetting van China.
Nee.
Na de oorlog kwamen de Britten terug en brak in de rest van China natuurlijk al snel de burgeroorlog uit. Die van de communisten van Mao tegen de nationalisten van Chiang Kai-shek. Dat bracht een enorme stroom aan immigranten op gang richting Hongkong vanuit het vasteland van China. Met name van ondernemers en handelaren die natuurlijk niet zo gebaat waren bij een communistisch systeem.
Ja.
En juist wilden meeliften op het kapitalistische systeem in die Britse kolonie Hongkong.
Ja, en ja, die voelden de buil hangen.
Die voelden de buil hangen, ja.
Ja, dat rode boekje al gelezen. Die dachten, die is niet voor mij.
Precies, ja. Nou, dus Hongkong was vanaf dat moment eigenlijk een kapitalistisch eilandje, een westers eilandje in het verder communistisch geworden China. En in de tientallen jaren daarna ontwikkelde ze het zich tot een Aziatische tijger met een hele succesvolle maakindustrie. Dus er werden heel veel, bijvoorbeeld kleding en schoenen, et cetera, werden verhuisd naar Hongkong. Daar werden konden ze goedkoop worden gemaakt en daar kon de economie heel erg van groeien.
Ik vind het zo raar, hè? Want het is een relatief klein stukje land. Je zou denken voor al die industrie dat je gewoon grote fabrieken nodig hebt of zo.
Ja, het ligt natuurlijk wel heel strategisch.
Het ligt mega strategisch.
Je hebt de grondstoffen vlakbij. Het is een natuurlijke haven, dus dat helpt. Ja. En een hele grote bevolking toch, die aan lage lonen genoeg had. Dus ja, dat trekt dat soort industrieën natuurlijk wel aan in die tijd.
Ja, ik hoef ook niet per se te zien hoe de fabrieken er daar in de jaren 50 uitzagen.
Niet bepaald, nee. Nou, in de jaren 80, 90 hebben ze wel succesvol de overstap kunnen maken van industrie naar diensten. Want ja, de lonen kwamen ook in Hongkong steeds hoger te liggen. Welvaart groeit, dus dan moet je wat anders gaan doen. Die industrieën, die gingen bijvoorbeeld naar het vasteland van China. Ja, tegenwoordig is het daardoor ook een van de grootste financiële centra in de wereld. Leon, ik denk dat jij daar ook nog wel wat over zal vertellen. Maar aan het eind van de 20e eeuw liep natuurlijk die leaseperiode af die de Britten hadden afgesproken voor de New Territories.
Ja.
Nou, we bevinden ons ook in een hoofdstuk van de geschiedenis waarin kolonies niet meer helemaal oké werden gevonden. En ook nog waarin de Koude Oorlog ontdooide. Het vasteland van China ging een wat meer vrije marktpolitiek voeren, wat opener richting het buitenland. En dus is het Verenigd Koninkrijk gaan praten met China over de toekomst van Hongkong.
Ja, want vaak heb je zo'n omwenteling, die gaat in echt plots klap.
Ja.
Dat kan heel snel gaan, maar in dit geval kun je het gewoon zien aankomen.
Ja, ja. Precies. Dat hing als een soort zwaard van Damocles natuurlijk boven het eiland. En uiteindelijk hebben ze in 1984 besloten dat op 1 juli 1997 de hele Britse kolonie werd overgedaan aan China. Maar wel met de kanttekening dat de eerste 50 jaar, dus tot 2047, de politieke en economische systemen van Hongkong overeind bleven. Dus dat is dat one country, two systems.
En dat is eigenlijk stiekem achteraf gezien misschien wel echt een power move geweest, omdat ze toen al zo ver zagen aankomen dat ze dachten, we hebben nu nog een soort onderhandelingspositie. Goede economen zagen toen al China opkomen. Die denken, als we nu gewoon zeggen, komende 50 jaar na die tekening mogen ze nog hun eigen systeem hanteren, dan hebben ze nog een soort van ander systeem, kunnen ze nog zichzelf doen. Ik denk, hoe langer ze hadden gewacht, hoe minder grote kans het was geweest dat ze dat systeem mochten behouden.
En dat was ook onder Deng Xiaoping, denk ik. Ook niet de kwaadste Chinese leider die we in de afgelopen tientallen jaren hebben gehad. Zeker niet als het aankomt op relatie met het buitenland. Ja. Dus ja, dat zal geholpen hebben. Nou, de bevolking van Hongkong die reageerde verdeeld op dit besluit. Een deel was blij, want er waren in de decennia daarvoor ook al wel protesten geweest tegen de Britse overheersing en voor de Communistische Partij bijvoorbeeld. Een ander deel vreesde dat Beijing de autonomie niet zou respecteren. En dat deel was best groot en onder dat deel kwam ook echt een gigantische emigratie op gang uit Hongkong dus. De jaren voorafgaand aan de overdracht in 1997 hebben ongeveer 500.000 mensen Hongkong verlaten om die reden.
Zo, ja. Die zijn allemaal naar Groot-Brittannië gegaan? Of?
Ja, gewoon al Australië, Indonesië kan natuurlijk ook, hè, Maleisië.
Ja.
In ieder geval niet naar China.
Lijkt me wel een mooie grafiek als je die bevolkingsontwikkeling wil zien. En dat je dan gewoon echt op het jaartal ongeveer, dat je dat zo'n knikje neemt, weet je?
Ja, precies. Nou is het wel zo dat daar tegenover stond dat er nog heel veel migratie plaatsvond vanuit andere gebieden naar Hongkong. Dus het
netto,
dat knikje zie je niet helemaal terug onderaan de streep. Nou, na de overdracht kreeg Hongkong meteen te maken met een aantal economische tegenvallers. Eerst in 1997 meteen de Azië-crisis. Toen de uitbraak van SARS in 2003.
Zo, oh ja. Dat was ook nog een
echt groot daar. Dat was echt een grote klap voor de economie. En er ontstond ook al snel steeds meer onrust onder de bevolking. Want de vrees dat China zich meer ging bemoeien met Hongkong dan afgesproken, die bleek ook wel terecht. En in 2014 bereikte die spanning een hoogtepunt. Dat weten we denk ik allemaal nog wel. Beijing die bemoeide zich met de kandidaatstelling voor lokale verkiezingen in Hongkong. Dus die gaven eigenlijk aan wie ze wel en niet op het stembiljet wilden hebben. En dat lokte massale protesten uit. En die zijn we gaan kennen als de paraplu-revolutie. Vernoemd naar de paraplu's die demonstranten gebruikten om zich te verweren tegen pepperspray.
Ja. Dat is echt een mooi beeld trouwens. Ik kan die beelden zo goed herinneren. Dat is echt wel indrukwekkend hoor. Ook veel gele, van die gele paraplu's.
Maar dat was ook hier enorm in het nieuws.
En dat was ook het eerste moment waarin je ook gewoon echt goed zag dat de bevolking, die toch wel anders was, hè, van Hongkong dan van mainland China, dat zij zich echt voor de eerste keer echt fysiek moesten gaan verweren.
Ja.
En dat je eindelijk kon zien van hoe strijdvaardig zijn die mensen.
Ja,
gewoon, ze waren nooit zo op die manier echt zo op de proef gesteld in de moderne tijd.
Ja, en het was een soort, tenminste de westerse media behandelde dat ook nog als een heel klein inkijkje in. Kijk eens hoe China omgaat in hun steden. Hè, want in andere steden had je natuurlijk niet zoveel media-aandacht als dat in Hongkong was. En daar kon je ook best wel veel dingen laten zien nog.
Klopt, klopt. Daar heb je nog enigszins onafhankelijke pers.
Ja.
Nou, in 2019 braken opnieuw massale protesten uit. Naar aanleiding van een voorstel voor uitlevering van voortvluchtige criminelen van Hongkong naar China. En ja, wat is dan een crimineel? Hè? Is dat al iemand die kritiek uit op de Communistische Partij? Nou, die protesten halen trouwens niet heel veel uit. Want het is wel zo dat Beijing stukje bij beetje zijn grip op Hongkong aan het vergroten is. Dat is dus een beetje in grote lijnen het verloop van de geschiedenis van Hongkong. Het is goed om even te kijken naar de anatomie van de stad. Hoe is de stad nou opgebouwd? Hongkong is super bergachtig, dus het gedeelte dat zich leent voor bebouwing is heel klein. Gevolg, men moet de hoogte inbouwen. Hongkong is met afstand de stad met de meeste wolkenkrabbers ter wereld. Er zijn meer dan 150 meter, 553 gebouwen.
Wow.
Dus zo. 553 wolkenkrabbers. Zo. Kunnen jullie de top 5 afmaken van steden met de meeste wolkenkrabbers? Dus Hongkong staat op 1.
Ja, Moskou staat ook hoog, toch?
Ja, maar echt lang zo hoog.
Nee, okay, sowieso ja. New York.
New York staat op 3 met 314.
Oké.
Okay. Dubai zal er wat tussen staan.
Dubai staat op 4, 251.
En dan krijg je Seoul of zo? Of zo'n...
Nee.
Shanghai?
Nee. Die andere twee liggen ook in de Parelrivierdelta. Want Shenzhen staat op 2 en met Guangzhou 367. En Guangzhou op 5 met 188.
Oh ja.
Nou, de hoeveelheid wolkenkrabbers die geeft Hongkong echt een unieke aanblik. Want op Hongkong Island, dat is dus het oudste Britse deel van Hongkong, daar heb je langs het water echt een hele smalle strook met een hele hoge dichtheid aan hoge gebouwen. En direct achter die strook loopt het terrein echt steil omhoog. Dan zit je meteen in een hele bosrijke omgeving.
Ja, ik heb dus, het is grappig dat je het zegt, want ik heb dus voor mijn economiehoofdstuk heb ik ook eventjes dingen zitten uitzoeken. Weet je hoeveel kilometer je krijgt als je alle hoge gebouwen bij elkaar optelt? ben het even tegengekomen. Dat is dus 333,8 kilometer aan gebouwen in de hoogte. En er wonen meer mensen op de 15 verdiepingen of hoger dan in welke andere stad dan ook ter wereld. Wat natuurlijk logisch is als je zoveel hoge gebouwen hebt. Maar alsnog, dat is echt insane. Dat is verreweg de hoogste ter wereld.
Ja, sick. Ja. Ja, als je dan loopt, dan is het ook wel echt zo. Dan, ja, er is geen enkel gebouw laag. Dat is gewoon zonde van de ruimte.
Ja. Ja, en al die huizen zijn ook echt vet klein, hè? Ja. Dat hostel waar wij zaten, Hugo, weet ik nog wel, dat was echt, dat was gewoon een kast. En daar stonden gewoon 8 bedden.
Ja, klopt. Dat is echt tiny. De lijpste uitwas daarvan, van dat ruimtegebrek en de gevolgen van koloniale geschiedenis in Hongkong ook wel, is wel de Kowloon Walled City. Dus de ommuurde stad Kowloon. Dat was namelijk in de 19e eeuw Chinees fort in Kowloon, dus dat schiereiland, ten noorden van Hongkong Island. In de 19e eeuw kwam dat Chinese fort dus in Britse handen. Maar echt in Britse handen kwam het eigenlijk ook weer niet. Want het fort werd een soort wetteloze Chinese enclave in het Britse Hongkong. Er was eigenlijk geen enkele vorm van bestuur, nog van Chinezen, nog van de Britse overheid. En gigantische hoeveelheden Chinezen die gevlucht waren vanuit het vasteland, die vestigden zich. En het fort werd eigenlijk een soort enorm huizenblok met geïmproviseerde woningen die laagje voor laagje op en tegen elkaar aan zijn geplakt. Als je hier plaatje van ziet, het is echt bizar. Goede kans dat je het wel eens hebt gezien. En door het gebrek aan bestuur werd er ook geen enkel bouwvoorschrift gevolgd. Het was echt een enorme smerige en onveilige bedoeling. Volle prostitutie, drugsgebruik, illegaal gokken. En door de enorme dichtheid was er midden in het woonblok ook bijvoorbeeld nauwelijks daglicht.
Ja, ja.
Dus echt heel duister. Leende zich dus ook perfect voor al die schunnige praktijken waar ik het over had.
Ja, ik ken dit, omdat wij hebben ooit een keer gesproken op een conferentie van Infographics.
Ja.
Ja, ja. En daar is deze volgens mij echt naar voren gehaald altijd als een van de aller... Deze infographic gemaakt van die Kowloon Walled City. Die zullen we even delen op de socials. Maar die werd daar echt uitgeroepen tot een van de allerbeste infographics ooit gemaakt.
Ja.
En het is echt fascinerend. Je kan er uren naar blijven kijken hoe dat in elkaar steekt. Maar we zetten hem in ieder geval even op de socials.
Ja, dat is heel gaaf. Eind jaren 80 woonden er naar schatting 50.000 mensen op 2,6 hectare. Een van de dichtstbevolkte plekken op aarde. Begin jaren 90 is het gesloopt. Gelukkig maar eigenlijk. Al was het wel een mooie... als dit UNESCO-status had gekregen en de mensen waren eruit bevrijd eigenlijk. Ja. Dan was het voor ons wel echt een topmuseum geweest.
Ja.
Ruimtegebrek in Hongkong is nog steeds echt groot. De gemiddelde vierkante meterprijs ligt 4 keer zo hoog als in New York. Om even wat te noemen. Heel veel mensen wonen nog altijd in hele kleine vertrekken. Diezelfde krant, de South China Morning Post, die infographic had gemaakt over die Kowloon World City, heeft er ook eentje gemaakt over tiny houses en tiny apartments in Hongkong. Mensen die echt in een doos wonen, in een gebouw eigenlijk. Dus echt ziek, daar word je niet vrolijk van. Zal ik ook even op de site zetten. Op dit moment wonen er dus ongeveer 7 miljoen mensen in Hongkong. Ruim 90% daarvan is Chinees. Het grootste deel van, daarvan zijn dus Chinese migranten van het vasteland. Een klein deel is oorspronkelijke bewoner van het gebied. En dan nog even de grootste minderheden, dus die 10% andere. Dat zijn vooral arbeidsmigranten uit de Filipijnen en Indonesië momenteel. En de witte bevolking is op dit moment nog maar minder dan 1%. Er wonen ook aanzienlijke groepen mensen uit India, Pakistan en Nepal. Dus daar zie je het Britse verleden ook wel aan terug.
Nou, Huug, fysische geografie van Hongkong ga ik ietsje verder terug dan dat jij hebt gedaan zojuist. Want wat ik best grappig vind, is dat Hongkong eigenlijk een caldera is, ontstaan door een supervulkaaneruptie. Dus wow. We hebben het al een keer erover gehad, maar voor de mensen die het niet meer zo scherp hebben, zou ik het nog even een keertje halen. 140 miljoen jaar geleden kwam er eigenlijk heel veel onder wat wij nu kennen als Hongkong, een magma omhoog. Daardoor brokkelde aarde daarin brokkelde af. En daardoor zakte als het ware het dak van de aarde een klein beetje in. Of een klein beetje, een hele flinke boel klapte in. Wat er vervolgens gebeurde was die magma, die lava, die verkoelde. En dat werd graniet. Dat was een soort grote granieten bal op diepte. Maar door water, wind en alle andere soorten erosie werd het steeds meer uitgesleten. En werd het dus ook steeds dieper. En zo heb je dus je kaart van Hongkong. Want daar zitten overal soort gaten in het water, maar ook eilanden. Maar ook je natuurlijke haven, die Victoria Harbour. En die haven is super diep. Want het diepste punt van die hele haven, dat ligt bij het Lai Jiamun, wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek, dus waarvoor excuses. En die is ongeveer 43 meter diep. Diepste punt van je haven, dat is echt, echt heel diep.
Want dat wordt nog wel eens vergeten. Hè? Vaak als je de kaart bekijkt, dan denk je, oh, mooi natuurlijke haven. Maar ja. het moet ook nog eens diep zijn natuurlijk, wil een schip er gebruik van kunnen maken.
Zeker.
Want, eilandjes aan de kust en zo, en inhammetjes heb je natuurlijk genoeg. Maar als het een of andere kreek is, dan schiet dat niet. Ja.
En dat is alleen maar belangrijker, want schepen worden ook steeds dieper.
Precies, ja. En de gemiddelde waterdiepte is dus 12,2 meter, wat dus prima is voor schepen van 10.000 ton op elk moment van de dag door de haven kunnen komen. Ja.
En dit is waarom Peter Boelens er ook zo graag komt.
Ja, ik heb hem nog wel even gevraagd, maar hij gaat er bij zijn volgende trip gaat hij er weer heen naar Hongkong. Dus wellicht krijgen we dan nog wel even een update hoe het bij ligt. Ja. Wat verrassend is, vond ik, maar ik ben er natuurlijk niet geweest, maar wat jullie verhaal net ook wel bevestigde, is dat Hongkong behoorlijk groen is. Door die heuvels waar je eigenlijk niet kan bouwen, omdat het gewoon te steil is. Maar dat hebben ze dus nog best wel groen gehouden in de afgelopen jaren. Ongeveer 40% van het grondgebied van Hongkong bestaat uit beschermde parken en natuurgebieden. 40%.
Ja.
En nog steeds een van de drukste steden van de wereld.
Heb je dus enerzijds de stad met de meeste wolkenkrabbers, aan de andere kant 40% groen.
Ja.
Dan heb je wel een lekkere stad.
Ja, ik vind het echt. Ik, toen ik die foto's ook zag. Kijk, die foto's van Hongkong, die ken ik wel. Van die mooie schepen met die typische zeilen, weet je wel. En dan daarachter zo die high-rise. En daarachter dan een berg. Maar ik heb ook plaatjes gezocht van de andere kant van de haven. En dan zie je superveel groen en bergachtig terrein en zo. Dat is echt super prachtig.
Ik ben wel echt voorstander van deze manier van grondgebruik. Het is precies tegenovergestelde van een Amerikaanse stad bijvoorbeeld.
Ja,
die maar uitdijt en al die suburbs en die lage bebouwing. Ja. Dan liever dit.
100% eens. En het is niet alleen maar vanwege de fysische geografie. Het is ook beleid geweest. Ze hebben heel veel verschillende grootschalige projecten uitgevoerd die vergroening ook in stand houden. En er is echt hele strikte regelgeving over kappen van bomen en het behoud van die groene ruimtes natuurlijk. Een van die belangrijkste initiatieven is Greening Hong Kong. Supergoeie naam, zegt wel precies wat je doet. In 2010 gelanceerd om zoveel mogelijk klimaatbestendig te bouwen en te vergroenen. Daar hou ik altijd wel van. Dus dat je groene daken hebt en plekken waar water in kan weglopen en zo. Dus dat je eigenlijk voor de gevolgen van klimaatverandering je stad al klaarmaakt. En in plaats van wat ze in Amerika inderdaad heel erg doen, oh, alles is beton en alles wordt steeds warmer, proberen ze dus veel meer te vergroenen, zodat de tussen de straten ook koeler is in plaats van warmer wordt.
Ja.
Nou, daar hou ik wel van. En ook qua biodiversiteit doen ze het goed. Het Wereld Natuurfonds heeft gezegd dat het gebied een buitengewoon hoog niveau van biodiversiteit heeft. Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar mensen in een uurtijd van het stadscentrum naar het midden van de natuurlijke wereld kunnen reizen. Het parksysteem is een van de beste ter wereld en is een regionaal voorbeeld van de beste praktijk op het gebied van natuurbehoud.
Ja.
Nou, als Wereld Natuurfonds het zegt, dan ben je wel blij, denk ik.
Echt zonde dat wij dat toen niet hebben gedaan, Max.
Ja, er is al meer zonde wat wij niet hebben gedaan. We hebben echt zo weinig gezien van die stad. Ja, maar goed, twee dagen of zo.
Ja, nou, je krijgt straks nog een keer een optie.
Een herkansing.
Precies. Sowieso is het Wereld Natuurfonds wel lekker bezig in Hongkong. Want ze krijgen dus door van de lokale overheid relatief veel ruimte om te checken op de illegale import van bijvoorbeeld ivoor of dieren of zo. Wat in China natuurlijk wel eens gebeurt vanwege medicatie en allemaal bijgelovige dingen. Nou, zijn er genoeg andere havens in China waar dit natuurlijk wel kan. Maar ik ben wel blij dat ze het in ieder geval daar doen. Nou, je hebt allemaal gekke beestjes daar. Je hebt er stekelvarkens, Bengaalse tijgerkatten, witsnoerpalmrollers en luipaard en civetkatten. Ja, dat is gewoon zo'n klein, ja, het is een soort wezelkatachtige, civetkatachtig beest. Het ziet er gewoon uit alsof je een pandabeer met een huiskat hebt gekruist.
Oh ja, oké. Okay. Dus ja. Een soort knaagdier, meet katachtige.
Ja, het is volgens mij officieel een civetkat. Maar het is gewoon inderdaad, okay. Dat is gewoon de grootste roofdieren die ze hebben.
Alright.
Je hebt daar ook slangen en spinnen en wilde zwijnen. Maar het is wel steeds vaker ook dat het voorkomt dat vanwege onder andere klimaatverandering en een bedreigde omgeving die beestjes in de mensenwereld komen. Dus ik kwam ook al heel veel filmpjes tegen van wilde zwijnen die gewoon in de metro vast zaten en zo. En van die, je hebt daar van die dolfijnen, van die roze dolfijnen dingen. Ja, het is gewoon een soort dolfijn die wat kleiner is, maar wel knalroze. Ja, die zie je ook steeds meer, zeg maar, steeds meer inland verschijnen.
Okay.
Dat is overigens niet de enige bedreiging voor hun omgeving, want ik kwam op meerdere bronnen tegen dat Hongkong een serieus petfles en plastic probleem heeft. Nou, voor de mensen die in Zuidoost-Azië hebben gereisd, die ziet dat wel vaker, dat er overal plastic op straat ligt en in de natuur en zo. Maar in Hongkong is het echt een heel groot probleem. Ze hebben allemaal programma's al geprobeerd om plastic terug te winnen. Ze hebben zelfs een gigantische fabriek gebouwd om te recyclen. Maar die is dus vorig jaar gesloten omdat er te weinig petflessen binnenkwamen.
Ja.
Maar komt die? In 2019, dat is het laatste jaar waarvan ik cijfers kon vinden, werd minder dan 1% van de petfles gerecycled. Er zijn officiële schattingen die ervan uitgaan dat er elke dag 127.000 kilo petflessen wordt weggegooid in de natuur.
Toch verbaast me dit wel een beetje eigenlijk.
Ja.
Want dit is niet, ik had dit niet in hetzelfde lijstje geschaard als Indonesië, Filipijnen, dat soort landen, Vietnam, waar het heel erg is.
Ja. Ja, eerder Singapore, die kant op.
Ja, ik dacht dan toch dat een van de duurste steden is ter wereld en waar ze milieubescherming best wel hoog in het vaandel hebben, had ik niet verwacht.
Ik viel mij dus ook best
wel
tegen.
Het is niet dat het komt aandrijven van elders, dus het is echt lokaal weggegooid.
Wat ik zag, dus 127.000 kilo wordt weggegooid. Nou, dan even naar de economie, want ze gaan qua economie natuurlijk behoorlijk lekker. Jij zei het al, Huug, Aziatische tijger, een hele sterke vrije markteconomie die heel afhankelijk is van internationale handel en financiën. Wat ik echt bizar vind, is dat zij dus de waarde van de handel in goederen en diensten, inclusief het aanzienlijke aandeel van wederuitvoer, en wederuitvoer is zoiets lijfs, dat gaat dus in en weer uit zonder dat er iets in het land gebeurt, is ongeveer 4 keer het bruto binnenlands product volgens Forbes. Dus het geld wat er binnenkomt, maar ook meteen weer weggaat, zeg maar qua goederen en spullen, dat is dus 4 keer het bbp.
Dat is eigenlijk gewoon dezelfde functie als die wij hier hebben in Nederland.
Ja, maar in Nederland is het 3,8% van het bbp, heb ik opgezocht.
Super, okay.
Ja, dus dat gaat dus om de verkoop van goederen die het land binnenkomen en vervolgens weer uitgaan.
Dus zij zijn gewoon de doorvoerhaven per sang dan.
Ja, en dat heeft natuurlijk heel erg te maken met China. Want de invoerregels voor China zijn nog steeds pittiger dan de invoerregels van Hongkong. Maar de invoerregels van China voor Hongkong zijn weer makkelijker.
Hey, gaat in de markt.
Ja, dus inderdaad, heel veel gaat dus via Hongkong naar China. Ja, en dat is natuurlijk tricky. Maar daardoor zie je dus dat er heel veel verschillende producten die kant op gaan. Een van die producten, daar wil ik het even over hebben, dat is goud. Want in 2021 was Hongkong de 9e grootste exporteur en de 6e grootste importeur van goud ter wereld.
Wow.
Dat is echt gigantisch hoog. Als je bedenkt hoeveel landen hier aan meedoen. Hè?
Ja.
En hoe weinig mensen er in Hongkong wonen. En dus dat moet allemaal doorvoer zijn.
Ja, precies. Dus het meeste van dit goud ging natuurlijk naar China. Maar dus bijvoorbeeld ook naar Zwitserland. En dat heeft dus te maken, ik heb dus overal een beetje gezocht van waarom is het nou goud? Want overal zie je wel, het is goud. Maar bijna nergens staat wat ze nou precies doen met het goud. Het is eigenlijk een soort mysterie. Maar mensen weten wel enigszins waarom. Hè? Dus van wat ik net zei, die doorstroom naar China. Dat is een hele belangrijke reden. Maar dus ook, Hongkong heeft dus een supergoede beveiligde opslagfaciliteiten circuit voor goud. Dus voor veel internationale investeerders is het aantrekkelijk om goud op te slaan in Hongkong. Dus het is een soort op goudvlak het Zwitserland van Zuidoost-Azië.
Is dat Fort Knox of zo?
Ja, want het goud wat daarheen wordt een soort van als import geregistreerd. Maar het blijft in feite binnen de kluis en dan gebeurt er verder niks meer.
Oh, okay. Hongkong, de kluis van de wereld.
Ja,
geen idee.
In ieder geval van Zuidoost-Azië.
Ja,
nee, wist ik dus ook niet. Huug, jij zei het net al, hè, hoe bijzonder zo'n stad is dat ze zoveel wolkenkrabbers hebben. Maar ja, ze moeten wel als ze heel weinig plek hebben om te bouwen. Maar wat ik ook tegenkwam, is dat de reden is dat ze ook het langste overdekte roltrapsysteem van de wereld hebben. Want ja, je moet natuurlijk omhoog op een of andere manier. En met systemen bedoel ik niet één hele lange roltrap, hè, want dat zou super onpraktisch zijn. Maar dus roltrapje, overstappen, roltrap, bla bla. Dat systeem is 800 meter lang en is 45 verdiepingen hoog.
Wow. Ja, we hebben een stukje gepakt daarvan.
Ja,
ja, maar dat gaat in allemaal tussen gebouwen door, ondergebouwen door, ingebouwen. Dat is echt heel vet.
Ja, en hier in Nederland en volgens mij sowieso in Europa speelt het openbare leven zich eigenlijk maar op één niveau af. En dat is gewoon het begane grond. Maar daar heb je ook gewoon verschillende levels waar je loopt. Ja. Dus je hebt verhoogde wegen, maar dan kun je ook weer lopen. Dus je kunt elkaar echt heel makkelijk missen.
Ja.
Want
ja,
ze gaan gewoon echt op veel verschillende niveaus. Kun je lopen, kun je oversteken, luchtbruggen, alles.
Ja, want het gevolg is natuurlijk ook van zo'n dichte bebouwing... is dat je eigenlijk maar heel weinig straten hebt voor het aantal inwoners. Mensen, een aantal huizen en kantoren, et cetera. Ja. Dus die straten zijn vet druk. Super veel autoverkeer, dus de meeste voetgangersverkeer gaat inderdaad verhoogd.
Ja, ja. Tegelijkertijd is het een pokkenheet natuurlijk, dus je hebt ook wel echt gebieden waar je gewoon nooit buiten hoeft te komen. Nee. Alleen maar binnen door de hele tijd. Ja. Wat ik wel mooi vond trouwens ook over die gebouwen daar in Hongkong, is dat hun ongeluksgetal is 4, hè, wat wij hier als 13 hebben. En dat zie je dus ook in die gebouwen. Dus het mooie is wel, je hebt hier ook wel eens dat een spoor 13 niet bestaat en zo, weet je wel.
Ja, of in Amerika dat ze het 13e verdieping overslaan.
Ja, maar met 13 is dat prima. Maar dat doen ze daar dus met 4. En dus ik heb even zitten tellen, maar het hoogste, zeg maar, als je een gebouw hebt met hoogste verdiepingsnummer 100, dat heeft daar maar 81 verdiepingen.
Oh, dat elke waar 4 in staat, slaan ze over.
Ja, dus je houdt niks over op een gegeven moment.
Oké, dat is een soort juffen, hilarious. Maar dan to the max.
Ja, ze gaan daarentegen wel heel lekker op nummer 8. Dat is hun geluksnummer.
Maar doen ze dan ook 8 dubbel? En dat zou helemaal verwarrend worden op een gegeven moment. Goed dat jullie zeiden dat jullie inderdaad op dat roltrapsysteem zijn geweest. Want ik vond ook heel veel toeristische filmpjes daarop. Het werd echt een toeristische trekpleister. Toen ging ik even onderzoeken van wat zijn nog meer toeristische trekpleisters. En wat doen ze eigenlijk qua toerisme? Want ik dacht, drukke stad, wel mooi. Maar is het nou echt leuk voor toeristen? Het is de meest bezochte stad ter wereld volgens Euromonitor. Meer dan Bangkok, meer dan Parijs, meer dan New York. En dat heeft te maken met...
Chinezen,
absoluut. Ah. Want in 2001 kwamen er 4,5 miljoen Chinezen van het vasteland naar het gebied. Dat zijn er nu 44,5 miljoen.
Oh ja.
Ja. Ja. Nee, dat was in 2017, sorry. 44,5 miljoen. Moet je nagaan hoe hard dat gaat. Het is
natuurlijk vrij reizen.
Ja,
ja. En die lui mogen dan toch soort van naar een andere stad, een ander land eigenlijk.
Ja, maar dit soort lijsten zijn natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Want we hebben natuurlijk vorige keer in die special gezien met Egbert ook dat in een toerist telt dan alleen op het moment dat er ook overnachtingen bij zitten.
Ja.
Nou, Hugo, wij zijn van Guangzhou via Shenzhen naar Hongkong gegaan in één dag, in één middag zelfs.
Ja.
Dus Chinezen die in die Parelrivier Delta wonen, die kunnen natuurlijk ook gewoon even op en neer.
Even op en neer,
precies. Dus,
ja, lastig
dus,
tellen.
Dus, het is makkelijk tellen tussen aanhalingstekens, maar het is lastig rekenen. Want ja, je gaat natuurlijk makkelijker van de ene stad naar de andere stad als er een brug tussen ligt. En dat kan je in New York natuurlijk ook doen van New Jersey, maar dan telt het niet als een bezochte stad. Ja.
Juist.
En andersom is Hongkong ook makkelijk te bezoeken voor westerse toeristen, want je hebt er geen Chinees visum voor nodig.
Ja.
Dus, je hebt ook heel veel mensen, die spraken we ook wel, daar zaten we bij in het vliegtuig, want wij vlogen op Hongkong, die echt alleen naar Hongkong gingen en helemaal geen visum voor China hadden. Nee. En dan misschien een dagtripje naar Macau. Maar verder het vasteland van China niet ingingen.
Nee, precies.
En gewoon mensen die 3 weken Filipijnen doen en dan nog gewoon 2 dagen Hongkong voordat ze doorvliegen naar Europa.
Ja, fair enough. Ja, het aantal bezoekers in Hongkong was dus de afgelopen jaren wel enigszins teruggenomen. Niet alleen door corona, maar ook door de onrust waar jij het over had. Hè? Umbrella Revolution.
Ja.
Dus ik dacht, weet je wat, in plaats van dat ik gewoon nu weer allemaal dingen ga opnoemen die je kan doen, heb ik gewoon voor degene die naar Hongkong gaan een 3-daagse reisplan gemaakt.
Heel mooi.
Dus ik neem jullie even mee naar de itinerary van wat ik zou doen als ik 3 dagen in Hongkong zou zijn. Dus ik neem gewoon even een voordeel op wat we straks gaan doen.
En de premium versie die kun je...
De slotvraag niet meer beantwoorden.
Nee, 3 dagen.
En als je Leon Boelis mailt voor premium versie kun je 100 piek betalen en dan krijg je de 5 dagen.
Ja, precies. Ja. Nou, dag 1. Ik noem de dag Ontdek Hongkong Island. We beginnen bij Victoria Peak. Dat is een berg op Hongkong-eiland, dus in het zuiden. En je begint je bezoek met een ritje aan de Peak Tram. Dat is de oudste tram van Azië. Die ligt dus bovenop die berg. En dan krijg je een prachtig uitzicht van de stad. Dus begin je hier, stuur even een fotootje als je wil. Daarna kan je naar de Man Mo-tempel. De oudste en misschien wel bekendste tempel van de stad is gewijd aan Man Chong, de god van de literatuur. En Mo Tai, de god van vechtsporten. Dat vind ik een leuke combinatie.
Oké, cool.
Ja, toch? Daarna kan je naar Central District. Nou, daar hebben we het net lang over gehad. Hè. Daar zijn jullie ongetwijfeld geweest. Die wolkenkrabbers en gewoon een extreem, extreem stad. En je hebt ook vrij drukke straatmarkten. Maar die zijn niet allemaal op de begaande grond. Dus die zijn dus ook op verschillende andere verdiepingen. Wat ik eigenlijk heel vet vind. Nou, en daarna moet je lekker met de Star Ferry. Hebben jullie die genomen?
Ja, zeker. Ja. Ja, dat is echt de beste rondvaartboot die je ooit kan nemen. En die kost maar $1.
Precies. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje een grote podcastlast, life hack. Ja. De beste ferries in grote steden, als ze er zijn, zijn gewoon de... Zeg maar niet de rondvaartboten waar je als toerist weet ik veel hoeveel geld ze betaalt, maar gewoon de forense ferries die je kan pakken van A naar B. Van New York naar Staten Island.
Ja, was pas in Istanbul.
Precies hetzelfde verhaal. Daar betaal je geen pepernoot voor en dan heb je het beste uitzicht. Ja. Nou, dat is dus in Hongkong niet anders. De Star Ferry. En dan kan je naar Kowloon. Kan je de zonsondergang meepakken, want het is daar natuurlijk prachtig. Kan je zien die hele stad. Die plaatjes van die ferries zijn ook geniaal. Een soort prachtige groen-witte, echt mega oude ferries. En ik had ze voor mijn gevoel al een keer eerder gezien. Misschien omdat ik al een keer plaatjes van Hongkong heb gezien of zo. Maar ik las ook mensen die zeiden... Ja, die horen bij de stad zoals de Eiffeltoren bij Parijs. Zeg maar, zo horen die ferries bij de stad. Ja. Nou, en als je dan voordat je gaat slapen... kan je nog even naar de Temple Street Night Market. Dat is een soort extreme, bizarre marktmix van waarzeggers, kledingverkopers, operagezelschappen en gokkers. En hij begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12 uur 's nachts. Maar eigenlijk, overal wat ik las, is die rond 8 uur 's avonds is die het levendigst. Want dan, dan is natuurlijk de temperatuur het best. En dan is het waarschijnlijk de meeste mensen die zoiets hebben van... zon gaat onder, nu kunnen we wat makkelijke dingen doen die misschien niet iedereen wil zien. Het schijnt daar echt fantastisch te zijn. Dus voordat je gaat slapen, ga daar even heen en blijf dan daar lekker in de buurt slapen. Okay. Nou, dag 2. Ga Kowloon in, want daar zijn we nu. Hè? Je hebt de ferry naar de overkant gepakt. Je kan dus nu naar die Walled City Park, waar je het over hebt gehad, waar vroeger die Walled City stond. Dat is nu gewoon een park. En eigenlijk moet je dan eventjes die infographic erbij pakken en gewoon even laten weten wat er nog van over is en of je kan voorstellen dat hier ooit zoveel mensen hebben gewoond. Ja. En verder kan je die hele stad, heb je echt een prachtige promenade. Dan kan je dus langs het water lopen. Dat is best wel een lange wandeling, maar ja, je hebt de dag gisteren toch alleen maar op een boot gezeten, dus dat kan prima. En dan kan je dus die skyline van Hongkong Island zien. Dus dan zie je weer de andere skyline. Ja. En die is echt prachtig. Je hebt de zogenaamde Symphony of Lights. Heb je zo'n lichtshow die ze daar doen. Ik weet niet of jullie die toevallig ook hebben gezien. Maar...
Nee, maar ik ken hem wel. Ja.
En je hebt een Avenue of the Stars. Dat is dus Hongkongs antwoord op de Hollywood Walk of Fame. Dus daar zijn allemaal bekende mensen uit Hongkong. En daar kan je dan vervolgens, s'avonds kan je daar nog een hapje eten bij een van de straatmarkten die je daar hebt. En het schijnt echt heerlijk te zijn daar. Is wel wat iets zwaarder op de portemonnee hier. Want het is hier een redelijke dure area. Maar het schijnt het dan wel echt helemaal waard te zijn. Ook qua eten.
Okay,
je kan niet goed eten. Nou, en als je dan nog dag 3 hebt, dan mag je lekker eiland hoppen van mij. Ik ga je wat eilandjes geven. Want Hongkong is natuurlijk niet maar een schiereiland en dan een eiland. Nee, er zit nog wat alles omheen. Te beginnen met eigenlijk het allerleukste, vetste eiland. Dat is namelijk Lantau. Dat ligt helemaal in het westen. En daar heb je een 34 meter hoge Boeddha. En als je er zin in hebt en je hebt de tijd voor, heb je ook Hongkong Disney World. Ze hebben hier ook gewoon nog een Disney gebouwd. Ja. Kan je gewoon heen, hè? Kan gewoon. En dit is de beste plek om die roze dolfijnen te spotten, waar ik het eerder over heb gehad. En als je geen zin meer hebt om in Hongkong te zijn, dan kan je hier ook naar Macau via de langste zeebrug ter wereld.
Ja.
Die is ook echt impressive, jongen, die brug.
Ik heb hier echt zoveel tijd op Google Maps doorgebracht. Ook gewoon, het is zo vet dat ze dat gedaan hebben. Ja, en ook ze hebben een klein stukje onder water doorgedaan.
Oh, die heb ik niet eens gezien.
Ja, want er is een stukje dat is onder water, dus ondertunneld. Ja. Hè, zodat daar ook schepen kunnen varen.
Oh, tuurlijk, ja.
Dat is bij de Zonbrug ook gedaan.
Ja. Kun je heel goed zien ook.
Oh, geniaal.
Ja, nee, dat is wel heel vet. Maar ja, zou ik ook wel heen willen, ja.
Ja. Verder heb je nog Tai O. Dat is een ander eiland. Maar op dat eiland heb je een dorpje, dat heet ook Tai O. En dat is echt zo'n typisch oldschool dorpje met stelthuizen gebouwd boven het water. En daar wonen gewoon nog steeds mensen. En dat is echt dat je echt denkt, hoe ga ik van wolkenkrabbers naar huizen op palen in het water?
Oh ja, dus als dat iemand je uitnodigt 200 en zegt
jaar
van,
terug in de tijd.
Ja. Als iemand zegt van, ik woon in Hongkong en je gaat daarheen op bezoek en je denkt ook, fuck, wolkenkrabber, hoogtevrees, alles. En dan kom je daar en ik van, wow, oh ja.
Ja, ja, ik vond het echt bizar. Het was echt alsof je daar helemaal de binnenlanden van China in moet, maar dat hoeft dus helemaal niet. Okay. Verder heb je Changshou. Daar heb je het jaarlijkse Changshou Bun Festival. Dus mocht je in die tijd die kant op gaan, check het even. Dat is namelijk de traditionele viering van Boeddha's verjaardag. En buns slaat op de broodjes, de buns. Ja. Dus je hebt gigantische stapels bergen buns die ze hebben gemaakt en opgestapeld en gebruikt. Zoals een beetje zoals zo'n broodjebakpowder uitziet, zeg maar.
Ja. Ja.
En die is echt gigantisch. En dan heb je dus allerlei wedstrijden. En een daarvan is dus, dan moet je dus als deelnemer zo snel mogelijk die hele berg broodjes opklimmen. En dan daarbovenin zoveel mogelijk te grijpen en dan weer naar beneden te klimmen.
Wow.
En dat ziet er echt fascinerend uit.
Zieke dikke witte deegbal in je maag.
Nou, het lijkt een beetje, je weet toch hoe gewoon een maiskolf eruit ziet? Met z'n die balletjes, zeg maar. Als het, ja, gewoon
ja,
mais,
ja, ik heb wel een idee hoe maiskorrels.
Ja, hoe noem je die dingen? Maiskorrels, dankjewel. En dat zijn dan zeg maar de buns. Dus moet je nagaan hoe hoog die dingen dan zijn. Zo ziet het eruit. Alsof ze gewoon een meters hoge maiskorrel aan het opklimmen zijn.
Yo.
Ja, ik vond het best wel fascinerend. Nou, verder heb je Ma Wan. Ma Wan is eigenlijk een eiland met twee gezichten. Je hebt er dus hele dure nieuwbouw met mooie plek om te wonen. Een soort uitbreiding van de grote stad. Ja, niet echt waarvoor je daar die kant op gaat. Maar,
maar toch in je itinerary opgenomen.
Maar, nee, want dat is het tweede gezicht. Het tweede gezicht is namelijk een oud vissersdorp waar alle mensen weg zijn. Dus het is nu een ghost town. En daar zijn dus wel maar van die rondleidingen zijn daar. Maar ik zag ook wel mensen die er gingen urbexen. Dus die een beetje gingen urban exploren om dan te kijken hoe die oude vissersdorpje erbij zitten. Dus is dat je ding? Kan hierheen.
Verleidelijk wel.
Ja, nou dat is een beetje het einde. En dan sluit ik af met het reisadvies. Want de beste tijd om Hongkong te bezoeken is niet toen jullie er waren.
Nee.
Dat is eigenlijk van maart tot april en dan ook weer van oktober tot november. Dus het zijn echt korte maanden. Omdat de zomers, nou jullie hebben het net gezegd, heet en vochtig.
Ja.
En de winters zijn koel en droog. En dit zijn echt die twee tussenmaanden waarin het eigenlijk perfect toeven is in Hongkong.
Ja.
Hey, na afgelopen hoofdstukjes hebben we toch al wel gezien dat het wel logisch is dat Hongkong zo gezien wordt als een kruising van Oost en West. En dat kun je dus ook wel lezen als dé plek om met een beetje westerse artistieke vrijheid een glimp van de Chinese cultuur op te vangen. Ja, dus dat komt echt het best tot uiting in de filmindustrie. En die is echt al vet oud. Maar vooral vanaf de decennia na de Tweede Wereldoorlog is het echt heel groot geworden. Dus vanaf de jaren 70 en 80, toen ging het echt los. Toen was het echt het Hollywood van dat deel van de wereld. En wereldwijd was het ook best wel een uitdager van het Hollywood. Het was echt heel groot. Wereldwijd heeft het grote invloed gehad op het fenomeen actiefilm. Maar wel in combinatie met zo'n soort van Oost-Aziatische vechtkunst. Dus de martial arts actiefilm was geboren.
Hey.
Vooral door de eerste wereldster. En dan heb ik het over.
Bruce Lee? Ja,
Bruce Lee?
Jazeker.
Ja.
Ja. Hij was geboren in de VS, natuurlijk, toegeven. Maar na 3 maanden is hij naar Hongkong gegaan. Hongkongse familie, in Hongkong gestorven. Dus nou, met recht een Hongkonger. Ook wel de bekendste hierin. De bekendste kung fu fighter, die ook acteur is geworden. Hij schijnt echt een heel zachtaardige persoon geweest te zijn. Dus heel filosofisch ingesteld. En vooral gericht op vrede en bescheidenheid. Dus laat je niet foppen. Zo vaker zo.
Daar zijn die martial arts sowieso op gericht, toch?
Zeker, ja.
Precies.
Ja. Hij ontwikkelde ook echt zijn eigen stijl in kung fu. De Jeet Kune Do. Letterlijk, de weg van de onderscheppende vuist.
Okay.
Als je het idee hebt, hè, van dit is echt die Oosterse martial arts. Ook van die heerlijke termen en mooie beeldspraak. Die Bruce Lee trouwens, hij heeft wel echt maar een handvol films gemaakt. Bekendste, The Way of the Dragon en Enter the Dragon. Dus hij ging wel lekker op die draken. Maar hij is maar 32 jaar oud geworden. Dus vroeg overleden. Maar na hem ging het wel helemaal los met dat genre. En de volgende grote ster werd...
Jackie Chan?
Ja, lekker. Ja,
tuurlijk. En die komt er niet uit Hongkong?
Zeker wel.
Echt?
Ja. Ja, hij vond martial arts actiefilms nog niet niche genoeg als genre. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga daar slapstick humor aan toevoegen.
Ja.
Dan heb je helemaal een mooie combinatie. Hij heeft dus niet maar een handjevol films gemaakt. Echt al meer dan 150. En het gaat nog steeds door.
Ja.
Ja. Nou, minder grappig is een typisch Hongkongs filmgenre. De heroic bloodshed. Dus de heroïsche bloedvergieten.
Yeah.
Denk heel veel bloed, veel gangsters, pistolen en een held. Leon, ken je dit? Dit genre? Nee.
Als en ik heb weten dat het in India bijvoorbeeld hebben ze ook dit soort genres. Gewoon overdreven action, overdreven veel zeg maar, gewoon alles overdreven.
Ja.
Maar die met de bloodshed, ik dacht dat meer een Japans-Chinese kant was. Ja, maar niet de Hongkong.
Ja, de heroic bloodshed dus. En het mooie is wel, hier, dan wilde ik het even noemen, bedient zich vaak van scènes die we gun-fu zijn gaan noemen. Dus 50-50 kung-fu en guns.
Ja, okay. Nou, kan je nog herinneren dat jij een paar weken geleden Kill Bill hebt aangehaald?
Ja.
Nou, dat is een heroic bloodshed movie,
ja,
volgens
precies,
mij.
Ja, precies. Ja. Net als Reservoir Dogs en The Matrix. Die vallen ook in die categorie.
Echt?
Ja.
Dat zou ik niet zeggen.
Nee, okay. Toch. Beste voorbeeld van Hong Kong is A Better Tomorrow. Dat is ook een Hongkongse film. Nou, maar goed, we willen in ieder geval wel even wat luisteren, ook qua muziek. En het treft wel dat er een hele muziekstroming komt uit Hongkong. Vanaf de jaren 70 ongeveer is het opgekomen. En het is weer een hele mooie mix van Oost en West. Het heet Canto Pop, dus Cantonese pop. Of HK-pop. Dus
ik wou zeggen, we balen voor hun dat die kaal besloten is.
Ja, en K-pop is nu natuurlijk heel groot geworden. Ja. Dit genre had trouwens zijn hoogtijdagen in de 80's. Dus denk bands.
Nice.
Heel veel bands. veel melodie, veel ballads. Politieke aanklachten. Dus typisch jaren 80. We hebben ook best wel wat muziekjes laten horen die lijken op wat ik nu ga aanzetten. Krijg je dus dit.
Fantastisch. Je verstaat er helemaal niks van, maar je weet ongeveer waar ze over zingen.
Dit is echt precies de verkeerde kant van de 80's ballad. Als je
dat is zo waar. Dit is ook een kant die rockbands opgingen en daar nu heel veel spijt van hebben.
Ja.
We hoorden net Beyond met Glorious Years. Wat wel mooi is aan dit nummer, is dat ze dit nummer ongeveer gemaakt hebben rond de vrijlating van Nelson Mandela, dus begin jaren 90. En dat nummer ging dus ook echt heel hard in die jaren en werd dus ook symbool voor de politieke strijd van Hongkong.
Oké.
Tegenwoordig hebben we ook politieke strijd. En het strijdlied van de protesten kennen jullie misschien wel.
Ja, dit is... Ik kan me vragen, is dit het nummer dat ze dan publiekelijk dit allemaal aan het zingen waren tijdens die protesten?
Ja.
Of in ieder geval allemaal vooraan dat ze dan probeerden dit echt een soort strijdlied in te zetten?
Het is heel groot omarmd. Ja.
Die beelden zijn wel fascinerend. Ja, zo menigte dit ziet zingen.
Ja. Als je mij vraagt, best wel een goed strijdlied.
Ja.
Want het is best wel zwaar of zo. Best
en ook een beetje zacht.
Ja. Het is daardoor gevoelig, maar je kunt heel hard meezingen.
Daardoor wel indrukwekkend, ja.
Ja. Nou, tot zover de muziek. En ik ga nu even naar de keuken. En dat is toch wel een beetje het hoofdgerecht van dit verhaal. Want weinig Oost-Aziatische culinaire tradities hebben wereldwijd zo'n grote indruk gemaakt als de...
Dimsum?
Dimsum, ja zeker.
Ja, dat betekent nog iets als lekker hapje of zo? Wat is het ook weer? Dat vind je letterlijke vertaling?
Zit je best wel goed. Ja. Ik kom er zo op. Komt wel echt uit de Pearl River Delta, hè, dus die Parel Rivier Delta, dus verderop. En Hongkong dus. Nog samengenomen. En het gaat eigenlijk allemaal om de traditie Yum Cha. Dus het ging zo, houders van theehuisjes, die gingen hapjes serveren bij de thee. Dus dat is de hele traditie. En die hapjes zijn dus de dimsum. En letterlijk betekent dit het aanraken van het hart. Nogmaals, Oost-Aziatische beeldspraak.
Ja,
niet letterlijk trouwens. Tegenwoordig zijn het dus wel vooral de kleine hapjes die dimsum genoemd worden. En dat bestellen kan wel even een dingetje worden. In Hongkong heb je overal wel Engelse menukaarten. Dat is hartstikke mooi. Aan de andere kant van de grens natuurlijk niet. Dus ik ga wel eventjes een kleine gids geven. Ze komen trouwens wel echt in een gigantische bingo kaart. Met allemaal van die verticale kolommen naast elkaar.
Cijfers ernaast waarschijnlijk. Plaatje.
En je moet gewoon echt aankruisen en dan meegeven. En dan krijg je iets.
Ja, als je geluk hebt, zit er een plaatje bij. Dan weet je in ieder geval nog een soort van wat je bestelt.
Ja, precies. En anders is het gewoon karakters proberen die er leuk uitzien. En kijken wat je krijgt. Ik heb even een filmpje gezien van de YouTuber The Food Ranger. Ik heb heel veel van zijn filmpjes gezien. Ik zie jullie instemmend knikken. Het is een Canadees. Hij heet Trevor James. Hij heeft een hele zware focus op China. Onder meer door zijn vrouw Ting. Hij spreekt ook Mandarijn, dus dat scheelt. En ik ga altijd best wel lekker op zijn video's. Behalve op zijn hele hysterische...
Maar ook met deze blik erbij, hè? Die rolling eyes.
Oh man, ja. Zeker mijn vriendin, die kan het op een gegeven moment die kan het niet meer zien. Maar goed, het is wel een mooi inkijkje in hele gekke keukens. Want hij gaat wel echt de meest extreme dingen opzoeken. Hij heeft in ieder geval een klein gidsje ook om je menu door te komen. Zegt wel, allereerst is het natuurlijk wel tea time. Dus van oudsher is het een ontbijt of een brunch. Nu kun je het de hele dag eten, maar het begint dus wel met de thee. Dus sla de thee niet over. Dat is de yum in yumcha.
Aha.
Dan heb je wat categorieën van dingen die je kunt bestellen. De eerste is dumplings, natuurlijk.
Uiteraard.
Har gao is een bekend, is met krab. Of shumai, met varken. Of chao zhou fun go, met varken, koriander, pinda, paddenstoelen en selderij als vulling. Ja, ik kan hier nog uren mee doorgaan, want ze hebben ongeveer elke denkbeeldige combinatie. Maar die dumplings zijn bij voorkeur wel gestoomd. Maar ze kunnen ook gefrituurd zijn voor een crispy versie.
Heb je ook een dumpling met deeg? Gewoon alleen deegvulling?
Een dumpling met deegvulling.
Ja, gewoon een eeuwig doorgaand broodje bapao.
Ja, dat is het drosteffect.
Ja, dat je gewoon denkt, oh, nu moet er eindelijk de vulling komen. En dat je gewoon uiteindelijk klaar bent. Dat het gewoon dat alleen maar deeg is. Nee, dat zou toch heerlijk zijn als je dat gewoon bestelt.
Ja, die zullen er vast wel zijn.
Ik zou dat echt aan een toerist geven altijd.
Nou, die volgende categorie die heb jij al wel gehad, Leon. De buns. Want die dumplings zijn natuurlijk allemaal heel klein en delicaat en zo. En de grote broer daarvan is natuurlijk de bao. En met afstand de meest populaire is de cha shu bao. Dus meer een soort van inderdaad een broodje bakpauw, gevuld met geroosterd varkensvlees. En dat moet een beetje zoet en kleverig zijn. Zo moet je het een beetje zien.
Ja.
Heel bekend. Zulke bouws, die heb je dus ook met ei. Best een goede combinatie. Die is gevuld met een zacht gekookte dooier, beetje gezout. En gecombineerd met boter en suiker.
Oh, okay. Lekker.
Klinkt een lekker troostrijk gerecht.
Nee? Ja, inderdaad.
Nou, dan de rolls. Dat is natuurlijk wat wij kennen als lumpia. Die mogen wel voor de liefhebbers van Chinees-Indische restaurants in Nederland, ze mogen wel wat zwaarder zijn dan die Vietnamese. Dus ze lijken iets meer op de lumpia's die je hier in Nederland krijgt. Die dikke lappen, weet je wel.
Ja.
Waar wij dan zo'n lap ham in gooien, dat doen ze daar niet. Maar het is niet zo'n hele kleine, smalle, crispy versie als die
nee,
Vietnamese.
En ook niet zo'n doorzichtige zoals ze in Vietnam
hebben. Niet zo'n ongebakken spring roll, inderdaad. Ja. Nee. Beste daarvan drijf ook wel in een sausje van zo'n hoisin saus of een sesamsaus of zo.
Ja, lekker man.
Ja. Nou, natuurlijk heb je ook wel wat minder veilige opties. En dat zijn wel kleine versies van hele spannende gerechten met dingen als pens en kippenvoetjes en zo.
Een vleermuis?
Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ja, die markt is er niet voor niks natuurlijk in Wuhan.
Yeah.
Als je qua Oost-Aziatisch eten echt al wel een paar levels verder bent, dan moet je dit gaan bestellen. Weet je? Ja. En het zijn ook gewoon eigenlijk kleine versies van dingen als rijstgerechten en seafood en groentegerechten en zo. Nou, de zoete varianten, ze gaan daar heel goed op sponge cakes. Dus dat zijn cakes die zijn gestoomd.
Ja, dat is echt Brits.
Ja, dat is wel Brits.
Sponges.
Ja, dat klopt. Ja, deze stomen ze dus ook en daar worden ze super licht en luchtig van. Dus
volgens mij hebben ze echt twee smaken, gestoomd en gefrituurd.
Ja,
zeg maar,
ja,
of die buns een beetje knijperig zijn,
ja.
Levert allebei wel goed voedsel op, inderdaad. Ja. Ja, dus een mango pudding hebben ze ook wel. Daar gaan ze ook heel lekker op. Dus van gecondenseerde melk en dus stukken mango. Ze hebben een eigen versie van de pastel de nata.
Oké.
Dat is altijd wel een goed idee.
Uit Macau, denk ik dan. Overgewaaid.
Ja, Macau was Portugees dat tijd, ja, dat klopt. En ik zag ook nog dat ze ossentongen gebakje hebben. Is alleen gelukkig de vorm. Nee, het zit er niet in. Nou, waar kun je dit nou eten? Korte antwoord is overal. Dus van de kleinste, wat ze in het Engels altijd zo mooi hole in the walls noemen, tot hele chique tenten. En het zal dus ook niet verbazen dat Hongkong in de top 10 staat van steden met de meeste Michelinsterren. Wat wel verbaast, is dat bijna al die lijstjes van goedkoopste plekken waar je dus een ster kunt eten, wordt aangevoerd door Tim Ho Wan. En dat is een Hongkongs restaurant.
Okay.
Je kunt daar heel veel van die kleine hapjes halen. En die begint echt al bij iets van 3,50 of zo voor zo'n bun. En ze hebben in totaal maar 25 dimsums. Dus als je met een paar vrienden gaat eten, dan kun je gewoon die hele kaart bestellen. Ga je nou met z'n tweeën eten, dan ben je ongeveer tussen de $30 en $35 kwijt. Dus dat is ongeveer de goedkoopste mogelijkheid die je hebt om een Michelinster te gaan eten.
Ja, ik had het toch net over die promenade met dat stukje waar je uitzicht hebt over Hongkong Eiland. Hier zit dat ook onder andere.
Oh ja, oké. Okay. Ja, het is nu een keten geworden en ze zitten ook wel in Amerika en zo. We hebben vast wel een paar luisteraars die er al een keer geweest zijn. Dus laat ons even weten of het goed is of niet. Wat wel mooi is, in dat goedkope lijstje zie je bijna alleen maar Zuidoost-Aziatische of Oost-Aziatische restaurants. Dat doen ze dus wel goed. Maar toch, het zou niet Oost-Aziatische restaurants zijn als ze niet ook echt fucked up dingen eten daar. Dus daar ga ik ook nog even een lijstje mee doornemen voor jullie. De eerste is ook meteen de mooiste in mijn ogen. Vogelnestsoep. Oh. En dat zijn geen Mineshes.
Dat is gewoon de vorm, toch? Niet de ingrediënten?
Ik had het ook gehoopt. Maar nee, die hebt een dier en dat heet, die heet de gierzwaluw. Die leeft in een grot en die maakt in zijn broedtijd maakt die vet veel speeksel aan. En van dat speeksel maakt hij dus aan de binnenkant van grotten maakt die nestjes. Want het is heel kleverig.
Okay. Ja.
En dat doet hij dus zo goed dat daar een soort van mondkapjesachtige vorm nestje in ontstaat. Aan de binnenkant van die grot. Daar voeden ze dus een jongen op. En dat is natuurlijk allemaal prima. Totdat de Chinezen en Hongkongers uitvinden dat het dus een hele hoge voedingswaarde heeft. En nog erger, dat het dus een medicinale werking zou hebben.
Dus je eet dat nestje met de embryo's en al?
Nee, niet, nee, gelukkig niet. Nee, je eet echt dat nestje, gemaakt van vogelkwel.
What? Eigenlijk. All right. Nou, al weird genoeg, maar goed.
Ja, het is echt vet duur ook. Dus je hebt er een bouillonnetje met zo'n fijn gehakt vogelnest. Lijkt een beetje op zo'n frittata soepje, weet je wel? Zo'n bouillonnetje met stukjes ei erin en zo. Nou, doen ze al 400 jaar daar, kost je in Hongkong iets van 30 tot 100 euro.
Oké. Dus als je gewoon onder dat bedrag blijft, dan zit je veilig.
Dan krijg je dat niet op je bord. Dan wil ik er niet aan uitgeven, dan krijg je geen soep. Nee. Nou, volgende is bloedtofu. En nee, dat is geen tofu die lijkt op bloed, maar helaas andersom. Dus ze koken varkensbloed zo lang in, tot je er een soort van puddingachtige vaste vorm van krijgt. En dan snij je het blokjes.
Black pudding.
Ja, misschien wel een beetje.
Ja, een beetje lijkt het wel op. En de laatste vond ik ook wel mooi. Dus kwalsalade.
Wat?
Ja, dat schijnt wel goed te zijn. Het is een frisse salade in de zomer.
Hoe is dat fris? Dat is weer een beetje spongy, toch?
Ja, dat wel. Maar nou ja, ze koken dat eerst in koud water en dan koken ze hem. En fris, want ja, ze mixen hem met koriander, met komkommer, sojasaus, azijn, sesamzaadjes en chiliolie. En dus die kwal. En ik las dat Hongkongers zelf het omschrijven als bouncy. Ze noemen het ook wel rubberbanden. Wel een beetje sponsor. Ja. Nou, dat tot zover het eethoofdstukje. En dan nu even sport. Hoeveel gouden medailles hebben ze gehaald, denken jullie? Want ze doen gewoon mee aan de Olympische Spelen.
Nog steeds?
Ja.
Oh.
Ik denk, als ze een klein beetje doen wat China heeft gedaan, dan vast 10.
Ik denk iets minder. Ik denk 2.
Ja, ze doen mee vanaf 1952. Het is inderdaad wat minder. Ze hebben 2 gouden medailles gewonnen.
Oh, lekker hoor.
Dat is niet heel veel. Het is wel zo'n land dat je meteen ook kan raden als je het medaillepaspoortje ziet. Dus ze hebben goud gewonnen in schermen en zeilen. Want fucking veel water. Ze hebben zilver gewonnen met zwemmen. Zilver en brons gewonnen met tafeltennis. Brons gewonnen met fietsen. Oké. En brons met karate. Dat is echt een leuke combinatie.
Ja.
Nou, wel chill voor hun dat met afstand hun beste spelen waren tijdens Tokio 2021. Misschien inderdaad voordat ze wel nooit meer mee mogen doen. Dus ze zitten nu wel een beetje op een hoogtepunt. China zal dus niet zo heel veel hebben aan ze qua medailles als ze Hongkong gaan inlijven.
Er rijdt momenteel ook een schaatser uit Hongkong rond in het vrouwenschaatsen.
Oh ja?
Ja.
Wow, die zal een mooi pak aan hebben dan.
Ja, die heeft niet zo'n heel mooi pak aan, als je het mij vraagt.
Die ga ik wel even opzoeken zometeen. Ja, het is wel gewoon, je ziet toch dat het een Oost-Aziatisch land is, met toch een beetje een vleugje Britse sporten. Maar dus wel zonder die top-down prestatiedang van de Chinezen. Populairste sport, hebben jullie enig idee?
Ja, misschien inderdaad iets met, als er toch rijke mensen Hongkong is. Ja, ik zou inderdaad zeilen zeggen.
Huh?
Geen idee.
Het is badminton.
Oh ja. Regionaal ook heel groot natuurlijk.
Heel groot, ja. Ik vond het echt een mooi voorbeeld van een sport die in theorie dus best wel suf is, totdat Aziaten er echt vet goed in worden.
Ja.
En dat maakt ze dus ook de snelste racketsport.
Ja.
Dus shuttles, die kunnen echt wel tot 300 kilometer per uur gaan.
Zo.
En je speelt dus best of 3. Dus je wint bij 2 games, speelt tot 21. Langst bekende wedstrijd ooit duurde 124 minuten. Nou ja, als je dat hoort wat ik net zei, dan heb je echt wel lange rallies. Kortste duurde 6 minuten.
Wow.
Dat is wel mooi.
Maar 2 sets winnen in 6 minuten.
Ja, dan moet je het wel snel doen. Ja.
Maar wacht even, een shuttle kan 300 km per uur gaan.
Ja.
Die kan dus harder gaan dan een tennisbal.
Ja.
Maar wel echt vanaf het moment van het racket komen. Hè? Precies. Dus die remt natuurlijk heel snel af. Ja, een tennisbal die houdt zijn snelheid langer.
Precies. Heeft een goede vorm voor. Nog een mooi feitje over die sport. Van alle internationaal geregistreerde wedstrijden heeft 70% een winnaar uit China of Indonesië.
Zo.
Dus daar kun je het allemaal vinden. Ja. Heel leuk allemaal. We moeten het even over het water hebben, want daar racen ze dus ook op. Niet alleen in zeilboten en zwemmend, maar vooral ook in dragon boats.
Oh ja. Vet.
Zo'n roeiboten met een Oost-Aziatische twist. Het lijkt een beetje op zo'n drakar.
Ja, ga zo'n vikingschip.
Zo'n vikingboot inderdaad. Ja. Maar je roeit dus nu vooruit. En voorop zit iemand die kijkt achteruit. Dus het is andersom van hoe wij roeien beleven, zeg maar. Ja. De legende gaat wel trouwens dat er een patriotische dichter verbannen werd. Ten einde raad verdronk hij zich in de rivier. De dorpelingen gingen per boot de rivier op, met hele zware trommels op de boot. En met rijstdumplings, die gooiden ze in het water om te voorkomen dat de vissers en boze geesten zijn lichaam op zouden eten. En dus, de Dragon Boat Festival was geboren.
Natuurlijk.
Ja, en dat vieren ze dus elk jaar.
Maar waarom zit er dan vooraan iemand die naar achter kijkt? Wat is daar het praktisch nut
van? Die moet natuurlijk wel de roeiers aankijken en aansturen en orkestreren.
Ja, oké, maar het is gewoon puur voor het ritme, zeg maar.
Ja, het is geen stuurtje. Nee, ja. het is wel gewoon om het team in de gaten te houden en te zorgen dat iedereen synchroon
En trommelen,
hè? En trommelen, ja. Ja. Ja, er wordt wel dus gereisd tijdens het festival en heel veel rijstdumplings gegeten ook. En het is ook op de dag dat de zon en de aarde zo staan dat de zwaartekracht het best zijn werk schijnt te doen. Dus iedereen gaat daar dus op diezelfde dag ook proberen om een ei recht op te laten staan.
Wat zijn al deze mensen aan het doen, joh?
En als je dat dus precies om 12 uur 's middags lukt, dan heb je dus geluk voor het hele jaar.
Ja, okay. Wat mooi.
Wow, heerlijk. Ik ga dit morgen proberen.
Dus veel mensen
de juiste dag
ervan. Veel mensen proberen dat. Ja. Hey, dit is best een makkelijke vraag die ik nu ga stellen, jongens.
Ja.
Aan jullie.
Ja.
Wat maakt het stadje uniek?
Poeh.
Ja, je hebt in de introductie al gezegd, toch? Het is gewoon een westerse cultuur in een oosterse wereld.
Ja.
Ik denk, als er misschien één stad daarmee kan wedijveren, dan zullen mensen misschien Istanbul noemen. Maar toch, East vind ik wel echt East in dit geval. Dus ik zou zeggen, er is echt geen stad die dit beter kan claimen dan Hongkong.
Ja. Ja, ik ben het daar misschien wel mee eens.
Ja, ik ook. Ja, sorry.
Ja. Vet saai ook. Hey, en meeste wolkenkrabbers dus ook.
Ja, dat is ook echt vet.
Ik vraag me af, is er in Hongkong van het westen, zeg maar, een oosterse stad in de westerse wereld?
Als de Chinezen met hun nieuwe zijderoute een beetje best doen, dan komt hij er wel. Misschien Piraeus in Athene of zo.
Ja, maar er is ook toch niet echt oosterse invloed of zo.
Nee,
ik denk dat deze niet bestaat.
Misschien de Chinatowns in San Francisco en zo.
Ja, dat is misschien wel een goeie, ja. Dat is het denk ik wel dichtst bij de buurt komt, ja.
Wat ik verder echt uniek vind aan Hongkong, of misschien niet helemaal uniek, maar wel bijzonder, is dat het kolonialisme er zo dichtbij is. Zo kort geleden. Dat daar gewoon die Britse vlag gestreken werd en die van Hongkong en China werden gehesen.
Ja.
Dat is zoiets lijps eigenlijk.
Ja.
Dat is gewoon tijdens ons leven nog gebeurd.
Ja zeker. Ja.
Ben wel benieuwd wat de toekomst gaat brengen trouwens.
Zeker, ja. Het is wel spannend daar natuurlijk.
Ja. Ja. Hey, Leon, als jij een van die 3 dagen mag kiezen, wat ga je dan doen?
Je mag deze vraag niet meer beantwoorden, toch? Nee, prima. Ik ga wel lekker een hele dag naar Hongkong Disney World. Nee. Ik ga denk ik kijken of ik alle twee of ik het eiland en het schiereiland kan pakken. Dus ik ga Hongkong Island doen en ik ga naar Kowloon.
Ja.
En dan Hongkong Island gewoon de hele dag, denk ik. En dan 's avonds naar Kowloon en dan die promenade af en ergens lekker eten. Hole in the wall, let's go.
Ja.
Ja. Ja. We hebben er een paar dagen gespendeerd. 2 keer een paar dagen. En we hebben het eigenlijk helemaal verkeerd gedaan, denk ik, in Hongkong. Want wij zijn gewoon gaan rondlopen, echt met onze geografische blik op. En dat was op zich heel interessant. Maar daardoor hebben we ook wel echt dingen gemist. Echte highlights.
Ik had wel gewild dat ik meer voor onderzoek gedaan had.
Ja, dus ik zou, als ik nog 1 dag heb, zou ik nog iets meer onderzoek doen. En echt op zoek naar een aantal echt bijzondere plekken. En bijvoorbeeld ook een plek waar je echt heel lekker kan eten. Want wij hebben op zich daar wel op straat wat aardige dingen gegeten. Maar ik heb niet het gevoel dat we echt het hart van de het kloppend hart van de streetfood cultuur van Hongkong hebben leren kennen.
Nee, het was een beetje een gemiste kans.
Daar zou ik eigenlijk mijn hele dag aan spenderen.
Goeie. Ja. Ik denk dat ik zou gaan proberen om zoveel mogelijk contrasten te zien daar. Dus liefst ook even die brug naar Zhuhai, naar Macau daar zo, die kant, die hele lange brug.
Ja, die werd gebouwd toen wij daar waren. Toen
klopt.
Stond hij de stijgers.
Daar zou ik graag overheen rijden en dan Hongkong inrijden. En
dan door naar Tai O, waar die dorpjes op dat dorpje op die palen, zeg maar, in het water.
Misschien red ik dat niet op zo'n dag, want ik wil ook wel die hoge bergen in. En dan tegelijkertijd ook binnen een half uur op zo'n wolkenkrabber staan. En gewoon dat contrast meemaken. En dan 's avonds ga ik met jou mee eten, Huug.
Oké, cool. Ja. Nou jongens, heel erg bedankt. We zijn aan het eind gekomen van dit hoofdstuk van de niet zo hele kleine podcastlas. Want ja, Hongkong is nou eenmaal een supermooie stad. Dus we zijn er weer wat langer mee bezig geweest dan we hadden gedacht. En je hoorde Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. En we zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets zijn vergeten, moet je ons even volgen en laten weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En op de website kijken, grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar de volgende wereldstad. En dat is Parijs. Bye bye.